Goedemiddag allemaal. Van harte welkom in deze dienst. En bijzonder ook doopouders met de kleine kindjes. Ik kan zeggen heel hartelijk welkom. Ze verstaan het misschien wel, maar ze begrijpen het nog niet. In elk geval familie en andere bekenden ook van de dopelingen ook van harte welkom. Ook degene die natuurlijk meeluisteren via kerktelefoon of internet, ook van harte welkom. Ook de gasten die zich bij ons bevinden. Namens de kerkraad wil ik u ook nog graag het volgende meedelen. Nou, vanmorgen is dat natuurlijk heel uitgebreid, maar ook goed aan de orde geweest dat broeder Johan Gerrits is overleden. Hij is 83 jaar geworden. Afgelopen donderdag, 6 augustus was dat. Wel belangrijk, de begrafenis is komende woensdag, 12 augustus, om kwart voor elf op Moskou. Verder heet ik welkom aan de familie Groenveld, broeder en zuster Bert en Margreet Groenveld met hun gedoopte kinderen, Arjan en Chris. Adres Mulderwaard 1 Schuitgraaf, dat is de wijk Zuid 10. En verder ook zuster Tanja Groenveld, Korenmarkt 10. Dat is wijk Noord 3. Nou, vanmiddag dus dopen. Doutze, dochter van Barend en Janita Nap. En Julia, dochter van broeder en zuster Dirk en Marjan Boon. De collecte is bestemd voor debutaten, toerusting, evangeliserende gemeenten. En vanmiddag gaat dominee De Haan voor in dienst. En nu moet ik nog even speciaal even het woord richten tot broeder Gerrit Brink. Dag broeder Gerrit Brink. Ja, ik kan wel zeggen natuurlijk, belijdenis, attestatie is aangevraagd naar enzovoort. Maar goed, ik doe het maar even op een andere manier. U gaat deze gemeente verlaten. U gaat naar de gemeente van Ommen-West. U gaat in Ommen wonen. En het is nadat u, nou zeg ik het niet helemaal goed, maar ongeveer goed, nadat u 83 jaar lid van deze gemeente bent geweest. Precies. En waarom niet helemaal goed? En nu komt de aap uit de mouw. Want u heeft ook nog bij de voorganger van deze gemeente bent u ook lid geweest. En het was, als ik het goed zeg, in Wolfhezen. Maar als u het zegt, zegt de naam dan even goed. Gemeente van Wolfhezen. Ongeveer. Ja. Maar goed, u bent al heel lang onder ons. En u gaat ons verlaten. En wensen u daar ook een goede tijd voor en de zegen van de Heer. En ik heb u al verteld, we laten u niet zomaar gaan. We gaan ook nog afscheid van u nemen. Daar hoort u nog meer van. En de gemeente ook.
In deze bijzondere dienst, doopdienst, gaan we beginnen met het lied U die mij geschapen hebt. En dat is uit Opwekkinglied 355. Laten we daarvoor gaan staan. Thank you. Van die Heer belijden wij dat onze hulp zijn naam is. De naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En die Heer groet u, genade voor u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. We zingen met elkaar nu Psalm 100. Tot de doop en ik lees vanmiddag uit de belijdenis over de vraag of ook de kleine kinderen gedoopt moeten worden. Het staat er niet voor niks. Kleine kinderen, dat zijn de kinderen die nog geen ja of nee kunnen zeggen, die afhankelijk zijn. Moeten die kleine kinderen gedoopt worden? Het antwoord is dan ja. Want de kinderen horen even goed als de volwassenen bij Gods verbond en bij zijn gemeente. Ook worden aan hen, evenals aan de volwassenen, door het bloed van Christus de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt, beloofd. Twee keer in dit antwoord, even goed als volwassenen. Grote en kleine, ouders en kinderen staan voor God op dezelfde lijn. Welke lijn is dat dan? Dat is de lijn van de afhankelijkheid van Gods belofte. Hij komt eerst naar je toe, of je nu groot of klein bent. Hij belooft je te redden. Dat moeten ouders geloven en aan hun kinderen doorgeven. Opdat ook die het leren geloven en het gaan beamen. En juist dat tekent de doop van kleine kinderen. Zij vragen niks, Ze reageren nog niet. Nee, ze zijn afhankelijk. En precies daar gaat het om. Bij de beloften van God. Dat is de doop ten voeten uit. Beter dan in de doop van kleine kinderen, zuigelingen, kun je dat niet duidelijk maken. Daarom moeten zij door de doop, als teken van het verbond, bij de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen van de ongelovigen onderscheiden worden. In het oude verbond gebeurde dat door de besnijdenis. In het nieuwe verbond is in plaats daarvan de doop ingesteld. Laten we samen bidden. Genadige en barmhartige Heer in de hemel, als uw gemeente zijn we samengekomen met deze ouders, die hier zijn met hun kleine kinderen. Wonderen van u. Zeker ook bij alle onzekerheid die deze ouders hebben gekend. U hebt hun verlangen vervuld en daar danken we u hartelijk voor. En tegelijk bidden we voor hen die, als er dopen is, herinnerd worden aan hun eigen moeite en zorg en verdriet. Wilt u troosten, kracht geven, moed geven en ons ook samenbinden op wat u in ons midden doet, ook vanmiddag. We bidden u ook voor familie ver weg die meeluistert. Wil hen zegenen en nabij zijn. En u deze ouders, Barend en Janita Nap en Dirk en Marian Boon, met hun kinderen bij het doopvond komen, bidden wij voor hen en hun kinderen. U laat hun zien dat u zich aan hun kinderen verbonden hebt en uw naam op hun voorhoofden schrijft. Voor die genade en zegen dat u uw belofte aan pasgeborenen wilt geven, danken we u oprecht. En we bidden u, trouwe God, dat u alles wat u in het genadeverbond belooft, in het leven van deze dopelingen vervult. Wilt u deze kinderen van u in genade aanzien en hen door uw Heilige Geest een plaats geven in het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Zodat zij in Christus dood begraven worden en met hem opstaan in een nieuw leven. En laat de bediening van de heilige doop voor de hele gemeente tot zegen zijn. Wij zijn in uw naam gedoopt en u hebt ons allen zoveel beloofd. En daar zijn wij allemaal afhankelijk van. Geef dat wij dit bij deze dopen opnieuw mogen zien en des te meer bidden om de vervulling van uw belofte. Geef dat we ook beseffen wat wij u beloven met het oog op deze kinderen en leer ons daarnaar te leven. En als eenmaal ook voor deze kinderen het ogenblik aanbreekt dat ze voor de rechterstoel van Christus verschijnen zullen, laat hen dan zonder vrees mogen staan voor hem, uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest de enige God is en leeft en regeert tot in eeuwigheid. Verhoor ons, barmhartige God, om Jezus wil. Amen. Jullie mogen je ook gereed gaan maken.
Want we zijn toegekomen aan de vragen voor de doopouders. Jullie hebben gehoord dat de doop een instelling van de Heer is en een afbeelding, een garantie van zijn belofte, waarin ook jullie kind deelt. Ik verzoek jullie nu eerlijk op de volgende vragen te antwoorden. De eerste vraag is deze: erkennen jullie dat je kind zondig en schuldig ter wereld is gekomen en daarom aan allerlei ellende en zelfs aan het eeuwig oordeel onderworpen is, en dat het toch, dankzij Christus, heilig is voor God en daarom als lid van zijn gemeente gedoopt behoort te zijn? Tweede vraag: belijden jullie dat de Bijbel Gods verlossende woord is, zoals de kerk dat in de apostolische geloofsbelijdenis uitspreekt en zoals dat hier in de christelijke kerk geleerd wordt? De laatste vraag: beloven jullie dat jullie je kind voor zullen gaan in een christelijke manier van leven en het zo goed mogelijk zullen onderwijzen en laten onderwijzen, om het te leren begrijpen wat het betekent om gedoopt te zijn? Je zou ook kunnen zeggen: om het te leren begrijpen wat het betekent om afhankelijk van God te mogen zijn. Vader en moeder Nap, wat is daarop jullie antwoord?
Ja.
Vader en moeder Boon, wat is daarop jullie antwoord?
Ja.
En broeders en zusters, we hebben er in het gebed om gebeden dat de Heer u zal helpen om ook deze kinderen voor te gaan in een christelijk leven. Belooft u dat u deze kinderen het goede voorbeeld zult geven door het volgen van onze Heer Jezus Christus? Wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Laten we na de bediening van de doop aan deze twee kinderen met elkaar staande zingen uit Gezang 124, het vierde en het vijfde vers. Gezang 124, vers 4 en vers 5. Ja, eerst de oudste. Dat is de oudste. Ik moet even tactisch gaan staan. En dan moet jij je dochter even tactisch gaan staan. Fedra, Dorothee, Doutse Nap, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Julia Lois Boon, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Ingesteld om ons ervan te overtuigen dat Hij Vader, Zoon en Heilige Geest ook voor Doutse wil zijn. Jullie mogen haar dat gaan vertellen En vergeet niet het haar ook te laten zien in je eigen leven. Want groot of klein, we zijn allemaal afhankelijk van zijn belofte. Dat had het geweest. Op de hoek. Dirk en Marian. Jullie hebben deze dochter van God ontvangen. En toen ik bij jullie was, hebben we samen gedankt en gebeden. En ook wel even de onzekerheid onder woorden gebracht die er was. Dat hebben we vanmiddag in de kring van de gemeente ook gedaan. Des te meer raak je onder de indruk van de goedheid van God. Jullie hebben veel om aan jullie kinderen door te vertellen. Ook dit en het ook aan haar te laten zien. We wensen jullie Gods zegen daarbij toe. Gefeliciteerd. En dan zien we jullie elkaar in elkaar de hoop van tijd te leven.
Laten we deze doopbediening afsluiten met dankgebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, dankbaar prijzen we U, want U vergeeft ons en onze kinderen door het bloed van Uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden. U hebt ons door Uw geest tot leden van Uw Zoon en daarmee tot Uw kinderen aangenomen. En in de doop laat U ons dit zien en garandeert U het ons. In Jezus' naam bidden wij U voor deze gedoopte kinderen, Doutse en Julia. Leid hen altijd door Uw geest. Laat hen volgens Uw woord worden opgevoed en in Christus tot geestelijke groei komen. Dan zullen ze Uw goedheid en barmhartigheid erkennen en verkondigen. Laat hen gehoorzaam onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, volgen, zodat ze sterk zijn in de strijd tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk, en overwinnen. Dan zullen ook zij, U, de enige en betrouwbare God, Vader, Zoon en Heilige Geest, eeuwig loven. Amen. Vorige week, zondag, ben ik begonnen aan een korte serie over David. En vorige week hebben we 1 Samuel 16 gelezen over de zalving van David. Vandaag gaan we naar het verhaal van David en Goliath. En dat is 1 Samuel 17. We lezen eerst 1 Samuel 17 vers 1 tot en met 16. Dus 1 Samuel 17 vers 1 tot en met 16. Daar beginnen we. De Filistijnen bereidden opnieuw een oorlog voor. Ze verzamelden zich in Socho in Juda en sloegen hun kamp op in Ephes-Damim tussen Socho en Azeka. Saul riep het leger van Israël op en sloeg zijn kamp op in de Terebintenvallei. Daar stelden ze zich op tegenover de Filistijnen. Op de ene helling stonden de Filistijnen en op de andere de Israëlieten. Het dal lag tussen hen in. Uit de gelederen van de Filistijnen trad een kampvechter naar voren, een zekere Goliath uit Gat, een man van ruim 6 el lang. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en droeg een bronzen schubbenpanzer dat wel 5000 shekel woog. Ook zijn scheenplaten waren van brons, evenals het kromzwaard dat over zijn schouder hing. De schacht van zijn lans was zo dik als de boom van een weefgetouw en de punt was gemaakt van 600 shekel ijzer. Een schildknecht ging voor hem uit. In het dal bleef de Filistijn staan en riep de Israëlieten toe: waarom zouden jullie optrekken en slag leveren? Ik ben een vrije Filistijn en jullie zijn maar slaven van Saul. Kies iemand uit jullie midden en laat hem hier beneden komen. Als hij me aan kan en me verslaat, zullen wij aan jullie onderworpen zijn. Maar als ik hem aan kan en hem versla, zullen jullie aan ons onderworpen zijn en ons als slaven dienen. Hierbij daag ik het leger van Israël uit om me iemand te sturen met wie ik een tweegevecht kan houden. Bij het horen van deze woorden stonden Saul en het leger van Israël verlamd van schrik. David was een zoon van Isaï uit Bethlehem, dat in de streek Efrata in Juda ligt. Deze Isaï had 8 zonen. Hij zelf was in de tijd van Saul al te oud om nog onder de wapenen te gaan. Maar zijn 3 oudste zonen trokken met Saul ten strijde. De oudste heette Eliab, de tweede Abinadab en de derde Samma. David was de jongste. Zijn 3 oudste broers waren met Saul ten strijde getrokken en hij ging heen en weer tussen het kamp van Saul en Bethlehem, waar hij de kudde van zijn vader hoedde. Ondertussen trad de Filistijn elke ochtend en elke avond naar voren, 40 dagen lang, en bleef dan staan wachten. Nou, dan gaat David naar zijn broers toe om hen eten en drinken te brengen, en dan raakt hij op de hoogte van wat daar gaande is, en dan haal ik even vers 26 eruit. David vroeg aan de soldaten die in zijn buurt stonden: wat gebeurt er met degene die die Filistijn daar verslaat en Israël van deze schande bevrijdt? Wat denkt die onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te beschimpen? En dan op een gegeven moment dan meldt David zich bij Saul. En hij probeert de wapenrusting van Saul aan te trekken en te dragen, maar dat gaat voor geen meter. En die legt hij af en dan gaat hij op Goliath af. Wij lezen verder bij vers 40 tot en met 50. David pakte zijn stok, zocht 5 ronde stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn herrenstas. Toen liep hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand. Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn schildknecht. Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op en zei: ben ik soms een hond dat je met een stok op me afkomt? En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. Kom maar op, zei hij, dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena's. Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard, antwoordde David, maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. Maar vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren. Ik zal je verslaan en je hoofd afhouden. En ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena's ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen hier beseffen dat de Heer geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen. Want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt. En hij zal jullie aan ons uitleveren. Toen kwam de Filistijn op David af en wilde tot de aanval overgaan. Maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover stortte. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij trof hem dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had. Tot zover de lezing. We zingen nu een psalm van David, psalm 23. Ik vrees geen kwaad, want u, God, u bent bij mij. Psalm 23. zingen we uit het liedboek, lied 21, vers 1, 2, 3 en 7. De tweede ontmoeting met David dus vanmiddag. Dit verhaal, sinds de kleuterschool, of tegenwoordig groep 1, 2, heb ik me met dit verhaal eigenlijk nooit meer echt bezig gehouden. Maar jarenlang heeft mijn moeder een tekening bewaard die ik op de kleuterschool hierover gemaakt heb. Het was ook echt een kunstwerk. Maar ik zie die tekening nog voor me. En dan teken je, denk ik, als kleuter ook, ja, wat indruk gemaakt. Die twee hellingen met aan de ene kant een stel Filistijnen en aan de andere kant de Israëlieten. En in dat dal een enorme figuur met een soort Engelse helm op. En dat was dan Goliath. En een heel klein mannetje, reikte denk ik nog niet eens tot zijn knieën. Dat was dan David met een slinger in zijn hand. Waarom ik dit vertel is, dat is hierom, de scène van groot tegenover klein maakte blijkbaar veel meer indruk dan bijvoorbeeld een ter aarde gestorte Goliath. De dreiging van die reus tegenover zo'n kleine David. En dat brengt me gelijk ook bij de boodschap van vanmiddag. En dat is deze boodschap. Vertel God niet maar hoe groot je probleem is, maar vertel je probleem vooral hoe groot God is. Dus vertel God niet alleen hoe groot je probleem is, maar vertel je probleem hoe groot God is. David en Goliath. Dus een van die verhalen die op school vast altijd verteld wordt en die je natuurlijk ook aan je kind gaat vertellen. Het is te mooi om te laten liggen. En het is ook spannend. En misschien ook wel een beetje onbegrijpelijk. Want ons leven laat meestal het tegenovergestelde zien. De sterkste wint en de zwakke verliest. En wij leven in een maatschappij die je zou kunnen typeren met de survival of the fittest. De knapste, de grootste, de sterkste, de snelste, de slimste, die wint meestal. En het verhaal van David en Goliath draait die werkelijkheid om. En er komt een diepe geestelijke werkelijkheid aan het licht van hoe God met zijn kinderen omgaat en hoe wij met onze God mogen omgaan. In dit verhaal lijkt Goliath de sterkere. Er is een lied waarin Goliath bezongen wordt als reuze klein. Dat is een woordspeling natuurlijk. En voor God is hij dat ook wel. Maar voor mensen was Goliath echt een reus. En dat betekent zijn naam ook, hè? Gigant. 40 dagen lang, 's morgens, 's avonds, staat hij daar om het volk Israël uit te dagen. Meer dan een maand, je zal het maar meemaken. Met zijn imponerende verschijning. Kijk, de drive in dit verhaal is wel dat we ontdekken dat Goliath inderdaad reuze klein is. Maar de verteller van dit verhaal laat wel op alle mogelijke manieren merken dat Goliath echt een indrukwekkende verschijning was. In vers 4 wordt zijn lengte genoemd ruim 6 L. Nou zegt ons dat niet zoveel, maar we kunnen het wel vergelijken met Saul. Saul, van hem werd gezegd dat hij boven alle Israëlieten uitstak. Dat was echt een grote man. Goliath is een meter langer nog dan Saul. Dat is nogal wat. En dan lees je die hele beschrijving van zijn uitrusting. Iedere gewone man zou zich eraan vertillen. En niet voor niets wordt dan beschreven hoe David zich al verteelt aan de wapenrusting van Saul. Nou, tel er dan nog maar een meter bij. En dito gewicht aan wapenrusting. De lanspunt alleen al woog 70 kilo. En je ziet David nog meer verschrompelen vergeleken bij Goliath. Geen wonder dat de Israëlieten er als verlamd bij staan. En als je Goliath in de verbanden van de Bijbel moet zetten, want hij is niet zomaar een reus. Je hebt niet te maken met toevallig een uit de kluiten gewassen kerel, of misschien wel iemand met een of andere afwijking waardoor hij zo buitensporig groot is geworden. Als je hem in de verbanden van de Bijbel zet, dan kom je uit bij de mensen sinds de torenbouw van Babel. En dan loopt er een lijn helemaal door naar het allerlaatste Bijbelboek, naar het beest dat komt staan tegenover het lam. Het zijn al die mensen die God niet nodig hebben. En zichzelf sowieso groot maken. En een grote mond hebben. Ik ben de man. Ik zal het wel maken. God heb ik niet nodig. En die grote mond die had Goliath ook. En daar komt de wending in het verhaal. De wending naar de diepere en geestelijke werkelijkheid. Want dan komt David op het toneel. En dat is niet voor het eerst in de Bijbel. In hoofdstuk 16 was hij al voorgesteld aan ons. En was over hem gezegd dat hij doordrenkt was met de geest van de Heer. Die David komt er nu aan. Dus niet dat kleine mannetje dat best wel een knappe jongen was. Maar iemand voor wie het hart gericht was op God. De man naar Gods hart. Doordrenkt met de geest. En dat maakt dat hij de situatie met Goliath meteen recht in het hart prikt. En daarom heb ik vers 26 er even uitgehaald bij de lezing. Daar begint het. Als David zegt, wat denkt die onbesneden Filistijn wel? Dat hij de gelederen van de levende God durft te beschimpen. De levende God. Voor David is God niet iemand uit een boek. Niet iemand over wie hij wel wat gehoord heeft. Nee, voor David is God de levende God. Een levende werkelijkheid. En die God wordt door die gigant daar in het dal bespot. En dat raakt David diep. Hoe durft hij? Wie? David? Heeft David lef? Nee, hij heeft God. Hoe durft hij, Goliath? Hoe durft hij de levende God te bespotten? En daar zie je dat David niet maar een groot probleem ziet, maar vooral een grote God. Psalm 23 zou hier geboren kunnen zijn. Ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. David, die laat dan ook niet bij zich binnenkomen wat Goliath tegen hem zegt. Maar die begint meteen. Ben ik soms een hond? Dat je met een stok op me afkomt. Inderdaad, David, maar een klein mannetje zonder wapenrusting. En dan tegenover die gigant Goliath. Maar David laat dat niet bij zich binnenkomen. Hij laat zich er niet door intimideren. Door het probleem. David beoordeelt geestelijk. Zoals je dat later in de Bijbel leest in 1 Korinthe 2. Dan schrijft Paulus daar. Een mens die de geest bezit kan alles beoordelen. En zelf wordt hij door niemand beoordeeld. En dat betekent dit, dat laatste. Zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Dat betekent dit, even toegepast op David. David voelt zich vrij van wat een ander, in dit geval Goliath, over hem zegt. Geestelijk vrij. Hij laat zich niet intimideren. En dan lees je een heel centrale uitspraak van David als hij oog in oog staat met die reus Goliath. in hoofdstuk 17, vers 45. Dat is eigenlijk weer hetzelfde als in vers 26. En daar vind je de boodschap van dit gebeuren. Vertel je probleem hoe groot God is. Want David zegt dan, ik daag je uit in de naam van de Heer van de hemelse machten. Vertel je probleem hoe groot God is. En dat is geloven. Het lijkt onzin natuurlijk. Tegenover zo'n overmacht aan indrukwekkendheid en grote mond en kracht. Maar Davids geloof wordt niet beschaamd. Ja, dan komt dat spannende moment dat David op Goliath afgaat. Want hij gaat wel. Hij gaat wel. David vertrouwt op God. Hij weet dat hij van God afhankelijk is. Hij kent de inzet van God. En toch gaat David zelf ook een paar stappen ondernemen. Dus niet, God, ik heb een probleem. Ik kom tot u in mijn gebed. En heel vaak speelt er dan in je achterhoofd iets mee van, en dan moet u het eigenlijk maar oplossen. En dan zijn we er ons soms niet meer van bewust dat we ook zelf stappen moeten zetten. David gelooft. Even kijken in vers 37. En dat is het getuigenis van David tegenover Saul. En David heeft dan gezegd van, nou, ik ga erop af. Saul die zegt dan natuurlijk van, ja, dit gaat je nooit lukken. Maar dan, vers 37. Wat is het getuigenis van David? Ik begin even bij vers 36. Leeuwen en beren, zegt David dan, leeuwen en beren heb ik verslagen. En die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan. Omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimd. De Heer die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Ga dan, zei Saul tegen David, en mogen de Heer je bijstaan. Zo zet David zijn stappen. Hij weet, hij gelooft, de Heer zal me redden. Hij zet dan zijn stappen in Gods stappen. Hij pakt zijn stok, zijn herdenstas, en gaat naar de beek om zorgvuldig 5 gladde stenen uit te zoeken. En hij heeft zijn slinger. En zo stapt hij dan op Goliath af. Jij daagt me uit met je lans en je zwaard en je kromzwaard, je gigantische figuur. Maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten. En dat is meteen ook het verschil tussen David en al die andere Israëlieten die daar op die berghelling staan. En dat waren allemaal strijdbare mannen. En over Isaï lezen. Ja, was te oud om onder de wapens te komen. Zijn 3 oudste zonen. Stoere kerels natuurlijk. Die waren onder de wapenen geroepen. Maar ze stonden allemaal als verlamd. En elke dag van die 40 dagen slaan ze weer op de vlucht als Goliath eraan komt dreunen. Vertel God niet maar hoe groot je probleem is. Maar vertel vooral je probleem hoe groot God is. Dat is een houding. Dat is een instelling. Een manier van benaderen. In geloof. Hoe groot zijn jouw problemen? Misschien kun je er helemaal niet eens overheen kijken. En heel vaak wordt daar de mislukking al geboren. Omdat je er niet meer overheen kunt kijken, begin je er al niet meer aan. Want waar zou je moeten beginnen? Het is zoveel, zo groot. Dat vind ik altijd wel heel knap van maatschappelijk werk. die helpen je dan om, hoe groot het probleem ook is, om dat in stukjes te knippen. In behapbare stukjes. En dan krijg je tips mee hoe je dan die stukjes één voor één kunt gaan aanpakken. Maar wij lezen met elkaar vanmiddag de Bijbel. En dat gaat nog een dimensie dieper. Vertel je problemen nou eens hoe groot God is. Heb je dat ook wel eens gedaan? Tegen je probleem zeggen hoe groot jouw God is. Dat is precies hetzelfde als wat de Heer Jezus later zal zeggen over die bergen. Geloof als een mosterdzaadje is al genoeg om tegen die berg te zeggen: verplaats je in de zee. En dat gaat niet over een sterk geloof of een groot geloof. Nee, helemaal niet. Jezus zegt: een geloof is een mosterdzaadje, dat is een pluisje, dat is bijna niks. Maar wel geloof in de grote God. Vertel God niet hoe hoog en groot en zwaar die berg wel niet is. Vertel die berg maar hoe groot en geweldig God is. Wat deed Jezus zelf, zoon van David? Wat deed Jezus zelf toen hij onnoemelijk in de problemen zat? En de verzoekingen in de woestijn? En helemaal natuurlijk aan het kruis. Hij trad de boze, de duivel, tegemoet als een dienstknecht. Zijn wapen, het kruis. Belachelijk natuurlijk, onzin. Zo ga je het niet winnen hoor, het hangen aan een kruis. En de kracht van Jezus. Niet eens 5 stenen, maar volkomen toewijding aan de wil van zijn Vader. Uw wil geschieden. En elke keer als de duivel probeerde Jezus onderuit te halen, kwam Jezus terug met het woord van zijn Vader. Elke keer probeerde de duivel een streep te halen door dat: uw wil geschieden, Vader. Als hij Jezus daarvan af zou kunnen krijgen, dan had hij gewonnen. En Jezus treedt hem elke keer weer tegemoet. Met: er staat geschreven. En door de dood van Jezus wordt het koninkrijk van God zichtbaar. Dan heb je weer zo'n omkering van onze werkelijkheid. Dat doet de Bijbel zo vaak. Dan moet je verdacht op zijn. Want de dingen die jij ziet, en zoals jij ze interpreteert, dan zit je er zomaar naast. En daarom is het zo belangrijk dat je de werkelijkheid leert zien, als het ware door de bril van God. Via het evangelie van God. Want hier zie je dat ook weer natuurlijk. Hè? De dood van Jezus. En dan wordt het eeuwige koninkrijk van God zichtbaar. Dat kan toch niet? Dat is onzin. Ja, het is wel zo. En de stijl van het koninkrijk van de hemel wordt tastbaar. Geen kracht, geen macht, maar God volgen en hem vertrouwen. Of zoals de profeet Zacharia ergens zegt: geen kracht, geen geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Doordrenkt met de geest van de Heer. Vertel God niet alleen hoe groot je probleem is, maar vertel je vooral je probleem hoe groot God is. Hier leer je dat. Dat leer je niet meteen op de kleuterschool of in groep 1 en 2. En jullie mogen later het verhaal van David en Goliath als een spannend verhaal aan je dochters vertellen. Maar vergeet niet om dan over God te vertellen. De diepere werkelijkheid. En hier leer je dat. Mijn zonde, mijn verslaving, mijn ziekte, mijn roddelzucht, mijn verdriet, mijn huwelijksmoeite, mijn eenzaamheid, mijn strijd, mijn angst, mijn bezorgdheid, mijn schuldgevoel, mijn aanvechting. Je mag het allemaal vertellen aan God.
Maar zegt er altijd wat bij.
Net zoals Paulus later zal schrijven in Filippenzen 4. De Heer is nabij, wees in niets bezorgd. Oh, zo, dat is nog wat.
Heb ik niks te vragen? Jawel. Vraag God wat u nodig hebt, zegt Paulus dan. En dank hem in al uw gebeden. Waarom? Omdat God groot is. Heb je alles tegen jouw probleem gezegd? Weet jij wel hoe groot mijn God is?
Misschien komen we hier wel bij ons echte probleem. Dat we die grootheid van God eigenlijk wat vaag vinden. Ja, ik weet wel dat het zo is, maar ja, wat moet ik daarmee? Wat kan ik daarmee? Als aanbidding ontbreekt in ons leven, dan zullen we niet opgewassen zijn tegen de Goliaths die zich in ons leven aandienen. En die ons al maar uitdagen om het zonder God klaar te spelen. Want van elk probleem in je leven wil de tegenstander van God, de duivel, iets maken om jou uit te dagen. Om het zelf op te lossen. Om op je eigen spankracht te vertrouwen. Om zelf je hoofd boven water te houden. Ja, of erin onder te gaan. En God kwijt te raken. Nou, hoe zet je nou, net als David, jouw stappen in Gods stappen? Hoe doe je dat? Stap 1. Begin bij Gods inzet om ons te redden. Dat is je uitgangspunt. Dat mag je uitgangspunt zijn. En net zoals dat het vertrekpunt is voor deze gedoopte kinderen. Dat is het uitgangspunt. De beloften van God. Ook voor deze twee kinderen. Daar mag je beginnen. Gods inzet om ons te redden. En dat vraagt vervolgens onze inzet. Benoem je probleem voor God. Zeg het tegen God wat je probleem is. En doe dat rustig kort. Want God kent je. Hij weet van je. Stap 2. Denk groot over de Heer. En gebruik daarvoor je Bijbel. Veel van Davids psalmen bijvoorbeeld gaan over de grootheid van God. Laat de komende week nou eens psalm 68, we gaan die nog zingen, maar laat psalm 68 nou eens helemaal op je inwerken. Laat dat nou eens bij je binnenkomen. Geloofd zij God, deze God draagt ons dag aan dag. In hem is redding. En zeg dat maar tegen jouw probleem. Stap 3. Geloof in de overwinning. En daarmee bedoel ik niet van ach, als je maar voldoende geloofspower hebt, dan zijn je problemen weg. En dan kun je de rest van je leven lachen door het leven gaan. Onzin. God laat ook een heleboel problemen in ons leven liggen. Maar hij vraagt van ons wel om onze stappen in die van hem te zetten. En daarbij hoort wel dat je gelooft in de overwinning. Want dan moet u Romeinen 8 maar eens erbij nemen. Daar wordt een heleboel genoemd waardoor een mens ten onder kan gaan. Ellende, honger, vervolging en nog een heleboel meer dingen waar je echt niet vrolijk van wordt. En dan komt dat merkwaardige vers. In dit alles, ik gebruik even NBG 51, dat is veel mooier. In dit alles, dus ook niet na dit alles wat je dan moet meemaken. Straks in het eeuwige leven. Nee, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Dat zijn allemaal situaties waarvan je zegt, we staan op verlies. We gaan achteruit, dit redden we niet.
Maar nee, zegt de Bijbel, die keert jouw werkelijkheid om in dit alles meer dan overwinnaar. Hoezo? Door hem die ons heeft lief gehad. Jezus Christus. Denk je nou echt dat hij je laat vallen? Geloof in de overwinning. Stap 4, laatste stap. Laat bidden vooral ook aanbidden zijn. Paulus, 1 Thessalonicenzen 5. Bid onophoudelijk. Dat betekent, laat dat een rode draad door je leven heen zijn. Die zich door je hele leven heen vlecht. Dat contact met jouw God. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden. Alle omstandigheden? Ja. Want dat is wat hij van u die één bent met Christus Jezus verlangt. Het is 4 stappen. Begin bij Gods inzet om je te redden. En benoem dan je probleem voor God. De 2e stap, denk groot over de Heer en gebruik ervoor je bij. De 3e, geloof in de overwinning. En laat bidden vooral ook aanbidden zijn. Zo leer je anders met je problemen omgaan. Vertel God niet maar hoe groot je probleem is. Maar vertel je probleem vooral hoe groot, hoe geweldig, hoe indrukwekkend God is. Jouw God. Amen. Thank you.
eerst samen danken en bidden. En we in verband met het gebed. Een verzoek van Sylvester. Om te danken voor alle goede, lieve vrienden die altijd voor hem klaarstaan wanneer hij ze nodig heeft. Sylvester is een paar dagen in de Braamberg geweest voor opname. We willen ook bidden voor broeder Brink die ons gaat verlaten. Laten we even moeten aankondigen van tevoren. Ik wist niet wat ik hoorde vanmorgen. Dat u weggaat. Man. U hoort bij de kerk. Goed, we zullen voor u bidden en laten we samen de Heer ook aanbidden. Vader in de hemel, machtige schepper, u bent overwinnaar. U bent een en al kracht en majesteit. Wij prijzen u voor het geschenk van Davids zoon Jezus Christus, uw zoon. In hem hebt u ons allemaal laten zien van wie de kracht is en de koninklijke heerschappij en de heerlijkheid voor eeuwig. Bedanken u voor het geschenk van uw geest, door wie we u Vader noemen en Jezus Christus mogen leren volgen. Uw geest die ons lofzangen en geestelijke liederen leert, aanbidding. En we danken u, Heer, dat we David weer mochten ontmoeten. Een broeder in het geloof. En we bidden u, geef dat we als David mogen zijn. Mannen en vrouwen die vertrouwen op u. Mannen en vrouwen naar uw hart. Mannen en vrouwen die doordrenkt zijn van de geest. Help ons om blokkades te slechten in de naam van Jezus Christus. En ons niet te laten verleiden om uw tegenstander meer eer te geven dan aan u. Door te denken dat wij zelf eigenlijk onze problemen aan moeten kunnen. Op eigen kracht. Met u ergens op de achtergrond. U wilt ons voorgaan. En dank u wel dat u dat vandaag ook hebt willen doen door dit Bijbelgedeelte. Heren, misschien is er op dit moment in onze gedachten wel een probleem waar we al lang mee worstelen. Vragen die we hebben. Een conflict. Iets verdrietigs in ons leven. En we vragen u, Heer, leer ons om aan dat probleem te zeggen hoe groot u bent. En wilt u ons leren om uw majesteit en glorie en volmaakte liefde en kracht steeds meer te zien en dat in verband te brengen met onze problemen. Help ons te vertrouwen in uw overwinning. Vader in de hemel, we willen u danken voor de dankbaarheid van Sylvester. Dat hij broers en zussen om zich heen ontmoet die hem helpen, die hem bijstaan. En dat hij daarin een stukje van uw liefde mag ontmoeten. We danken u voor de zorg die hij heeft kunnen krijgen in de Braamberg. De zorg die hij zo vaak nodig heeft. En heren, we danken u dat ook Sylvester zijn kracht, zijn houvast steeds weer wil zoeken in u. En wilt u hem daarbij helpen, hem daarin voorgaan en hem meenemen onder uw hoede. En laat uw hoede ook zijn die van zijn broeders en zusters hier in de gemeente. We danken u dat u dat geeft en we bidden u om kracht daarvoor. Vader in de hemel, we dragen broeder Brink aan u op die ons gaat verlaten. Na zoveel jaren hier in deze kerk, in deze gemeente te zijn geweest. En ook zo vaak diaken te zijn geweest. We danken u voor alles wat u in hem en in zijn vrouw en in zijn kinderen. In de kring van de gemeente hier hebt gegeven. Zoveel jaren. En we bidden u. Wilt u hem nabij zijn?
bij de verandering die er aankomt. Verandering van omgeving, verandering van gemeente, maar ook weer dichter bij kinderen. Heere, wilt u deze stap van hem zegenen en hem met uw zorg omgeven. Vader, wees met ons allen in deze nieuwe week. De week mag dan nieuw zijn, maar soms dragen we gewoon dezelfde dingen weer met ons mee. We bidden u, help ons. Help ons uw grootheid te ontdekken en van daaruit te leven, te denken en zeker ook te aanbidden. Amen. Vanmiddag belijden we ons geloof als aanbidding. We zingen gezang 161 en daarna uit de opwekking 354 glorie aan God. En laten we daarvoor gaan staan.
Thank you.
We geven u onze liefdegave in de collecte bestemd voor deputaten, toeristen, evangeliserende gemeenten. Staan voor onze slotzang, Psalm 68, vers 2, 8 en 13.
Thank you.
ontvang in geloof de zegen van deze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.